zaak. Foute coördinatie wellicht van het grondbedrijf, aldus Kalmau. Inmiddels heeft hij het college een notitie gestuurd waarin staat dat er net een haalbaarheidsonderzoek is aangevraagd. Een haalbaarheidsonderzoek voor alleenstaande en tweepersoonshuishoudens. Desgevraagd meldde een ambtenaar van grondbedrijf, die de coördinatie van dit soort projecten onder handen heeft, dat er sprake is van een misverstand. Een communicatiestoornis. Dat is de reden waarom de gekraakte panden bij twee verschillende diensten terechtkwamen, aldus deze ambtenaar. Merkwaardig daarbij is dat de wethouders Wolfensperger en Schäfer hiervan op de hoogte zouden moeten zijn geweest, zonder dat ze daaruit een consequentie trokken. Inmiddels heeft het PPR-raadslid Peter Lankhorst hierover schriftelijke vragen gesteld aan BMW. Lankhorst wil weten waarom de raad niet van dit feit op de hoogte is gebracht. Volgens de Amsterdamse kraakbeweging hebben Schäfer en Wolfensperger een vies spelletje gespeeld. Nadat het voor de eerste maal door jongeren gekraakt werd en de mobiele eenheid de woningzoekende eruit had gezet, zou Schäfer de panden hebben overgeheveld naar Wolfensperger. Het zou namelijk toch al te gek zijn dat men jongeren uit een speculatiepand laat zetten als dit pand door de gemeente bestemd zou worden voor huisvesting van 1- en 2-persoons huishoudens. De gemeente ontkent dat er sprake is van een vies spelletje. Inmiddels komen er niet alleen bij Stadradio Amsterdam, maar ook bij de Amsterdamse kraakbeweging talloze telefoontjes binnen van mensen die sympathiseren met de acties tegen de schrijnende woningnood. Daarover zegt Theo, een van de woordvoerders van de gezamenlijke Amsterdamse kraakgroepen, het volgende.
Nou, uit vele reacties die we binnenkregen, hebben we gemerkt hoeveel mensen hun vertrouwen in de gemeenteraad verloren hebben. En ook in de overheid, politiek. Nu is het ook zo dat in verschillende buurten groepen bijeenkomen om met elkaar te overleggen hoe ze eventueel maatregelen kunnen nemen. Dat wil zeggen officieel het vertrouwen in de gemeente op te zeggen, hè, en al het overleg te staken, of dat op zijn minst op te schorten. Nu zijn al diverse buurten daarmee bezig. Ik weet niet welke groepen of en welke groepen dat nog gaat doen, maar ik wil hierbij in ieder geval vragen of deze groepen contact willen zoeken met Singel 186. Telefoonnummer 230537. Wij willen dat erg graag weten, want wij krijgen die berichten steeds binnen dat al heel wat groepen bezig zijn. En nou, het is een uitstekend initiatief voor groepen die jarenlang teleurgesteld zijn in de in het overleg met de gemeente geen resultaten geboekt hebben, natuurlijk niet. Die roepen we alsnog op om dit initiatief te volgen. Het lijkt ons uitstekend en meld het ons even.
Amsterdammers die op de alarmlijst willen, die kunnen bellen met Singel 186, telefoonnummer 230537. 230537. Roll Alone, Rita Coolidge.
Rotterdam bijvoorbeeld gebombardeerd zou worden, hè? Zou je dat als journalist dus volgens u heel sec moeten verslaan?
Ja, hè? Tuurlijk.
Dus zo in de trant van, even kijken, moet ik me even verplaatsen.
Ja.
Zo in de trant van,
Even
verplaatsen, Rotterdam gebombardeerd.
Ja.
Mensen wandelen, nee, ik doe nou even een verslaggever na die ziet dat Rotterdam gebombardeerd wordt.
Ja, ja, dat ja.
De mensen die wandelen momenteel hun brandende huis uit, dames en heren. Er liggen momenteel al veel lijken op de grond. Het bloed stroomt door de straat. Het lijkt haast wel of ze een tankauto met tomatensap leeg hebben laten lopen. De vijand, dames en heren, die rukt nu armen en benen van de Rotterdammers uit. Dat wordt weer heel wat afleveringen van de Telebingo, dat zie ik al. En nu maar weer terug naar de studio.
Nou, dat is overdreven, mevrouw Dolman.
Ja.
Dat is echt overdreven.
Overdreven, maar het is wel onpartijdig.
Ja, dat is zo, ja.
Daar
heeft u weer gelijk op. Het is wel onpartijdig,
dus,
ja.
Als journalist komen we samen tot de conclusie, moet je wel partij kiezen.
Als het heel erg is, dan wel misschien wel. Ja, maar zo erg waren de nieuwmarktrellen niet, hoor, mevrouw Dolman. Dat je daar partij over hoeft te kiezen.
Meneer Guttering, het gaat helemaal niet over de nieuwmarktrellen, meneer Guttering. Het gaat over de Vondelstraat.
Oh, dat wist ik niet. Neemt u me niet kwalijk. Dat wist ik niet dat u het daarover
als
had.
Als je daar geen emotioneel verslag van had gegeven, dan zou je qua uitstraling te vergelijken zijn met de NSB.
Hey, wat haalt u toch al het oude koeien uit de sloot? Dat is al
ja,
zo lang geleden.
Daar heeft u weer gelijk
op. Ja, ja, moet u niet meer doen,
maar,
hoor.
Maar waar we dus, ja, als ik mijn eigen mening mag geven, ja, behoefte aan hebben in deze tijd, dat is juist aan mensen die partij kiezen. Ik heb trouwens gehoord, even tussen haakjes, meneer Guttering, dat het Parool, vrij onverveerd, een advertentieblad gaat worden. Net als het Amsterdam Stadblad en de Echo.
Oh ja, waarom is dat dan?
Nou ja, dat komt. Dat heb ik gehoord, hoor, uit, ja, de vrienden uit het Parool zelf. Dat komt omdat zij vinden dat Radio Amsterdam hun taak helemaal heeft overgenomen.
Ja, dat is natuurlijk zo ook,
hè. Als Stadsblad hebben ze op die manier helemaal geen functie.
Nee.
En lopen ze alleen maar achter de feiten aan.
Dat is zo, ja.
En ze kiezen nooit partij. Jij ook.
Nee,
en de Amsterdammers die willen juist dat er wel partij gekozen wordt.
Ja,
dat heb ik gehoord, hoor.
Ja,
het schijnt dan in oktober in te gaan.
Ik vind toch niet dat je partij moet kiezen, hoor. Want als je partij kiest, loop je altijd het risico dat je de foute partij kiest. En dat vind ik het punt als je partij kiest.
Ja. En daar zijn ze bij het Parool ook juist zo bang voor dat ze de foute partij kiezen. En daarom worden ze in oktober een advertentieblad.
Nou, ik vind het wel jammer, hoor, mevrouw Dolman.
Als je toch geen mening hebt, dan kun je beter gewoon de adverteerders achterna lopen.
Hoewel,
vind ik, hoor.
Ik vond het weerbericht altijd zo goed in het Parool. Daar genoot ik altijd ontzettend van.
Ja.
Hè?
Ja,
dat is wel jammer als dat op zou houden, toch?
Nou ja. De laatste 10 jaar heeft haast niemand meer partij gekozen, hè? De omroepen die zelfs de dood voor ledenverlies.
Ja.
En de bladen, de tijdschriften voor abonneeverlies.
Ja, de opiniebladen
alleen
niet.
De weekbladen,
toch?
De opiniebladen, die houden nog wel stand.
Ja, dat wil ik zeggen, ja.
De dagbladen hebben nog liever dat Nederland uitgebrand wordt. En de omroepen hebben het ook liever dan dat ze leden verliezen.
Oh,
ja, ze hebben liever Nederland plat dan leden verliezen.
Ja, over
nou, dat is hun zaak.
Mevrouw Dalman, over brand gesproken. Mijn eerste ex-vrouw die had vorige week brand in haar keuken. En ze had een pan zonder inhoud onder het vuur laten staan. En toen was ze in de kamer, toen dacht ze, wat ruik ik toch? En toen keek ze naar de deur en toen kwam de eerste vlam al via haar nylontapijt de huiskamer binnen. Via het nylontapijt kwamen al die vlammen zo haar huiskamertje binnenlopen.
Ja, dat is ook erg. Ja,
ja, erg, hè?
Maar in vergelijking met de Vondelstraat is het een paskwil.
Nou ja, maar het staat bij mij natuurlijk veel dichterbij, omdat het mijn eerste ex-vrouw is. En tegenover de eerste sta je toch altijd anders dan tegenover de tweede. En zij vertelde mij dat ze was helemaal in paniek toen die vlammen binnenkwamen lopen.
Ja, hoe dichterbij
een pan stond onder het vuur, zonder inhoud.
Iets staat, hè?
Ja, hoe dichterbij.
Nee. Hoe dichterbij je iets... Hoe dichterbij,
nee,
hoe dichter je bij iets staat, hoe dichter je bij iets staat,
hoe meer je partij kiest. Nou, dat wil ik net zeggen,
En die mensen van Radio Stad, die staan heel dicht bij de Amsterdamse bevolking.
Zeker wel,
En daarom kiezen die wel partij.
Voor de Amsterdammers.
En die mensen van het Parool niet.
En mijn eerste ex-vrouw, die is toen in de vlammen gaan rollen.
En waarom deed ze dat dan?
Ze dacht dat ze dan wel uit zouden gaan.
Dat heb ik nog nooit gehoord. Dan vlieg je toch zelf ook in de fik?
Ja, meestal wel. Ja, maar bij haar helemaal niet. Zij rolde in die vlammen.
Maar dan moet ze wel heel vochtig geweest zijn.
Ja.
En heeft ze veel schade?
Nou, dat valt nogal mee, hoor. Dat valt
en uw zoontje?
Mee. Of die waterschade heeft?
Nee, waar was die op het moment van de brand? Was die in huis?
Nee, die zat in de Vondelstraat. Die heeft het allemaal met eigen ogen gezien, die hele Vondelstraat.
Ach,
en die zei dat het precies zo ging als ze bij Radio Stad gezegd hadden. Het ging precies zo.
Maar wat lult u dan over partijdigheid? Als hij zelf zegt dat het precies zo gegaan is als ze bij Radio Stad vermeld hebben.
Mevrouw...
Wat lult u dan over partijdigheid? Dat begrijp ik niet.
Mevrouw Dammen, ik vind dat je het niet zo erg moet voorstellen als het is. De mensen hebben al zoveel zorgen.
U bent zelf ook een goeie geweest voor de NSB. Alles maar bedekken, hè?
Dank u wel voor het compliment.
Vecht notabene uw eigen zoontje voor woonruimte en vrijheid.
Ja.
En verwijt u Radio Stad dat ze niet objectief genoeg zijn.
Je hoeft toch niet zo weer te geven als
toch
het
mogelijk
is.
Allemaal, hè?
Nou ja, ik blijf in ieder geval met mijn beide benen op de grond. Dat heb ik dan weer.
Terwijl de halve stad afbrandt, blijft u nuchter met uw beide benen op de grond staan. Zonder een poot uit te steken.
Nou,
die mensen ken ik.
Dat mag u niet zeggen, ik steek wel een poot uit.
Een slappe lul bent u. De kat uit de boom kijken, dat
neemt
u.
Het is niet zo gemeen doen, mevrouw Dalmans.
Niet huilen, meneer Guttering.
Ik ben ook zo bang, mevrouw Dalmans.
Tante Dalman is toch bij je?
Ja, maar ik ben zo bang. Ik ben zo bang dat er chaos wordt in Amsterdam, mevrouw Dalmans.
Nou, zo'n chaos wordt het nou toch ook weer niet, meneer Guttering.
Ja, daar ben ik zo bang voor.
Het is alleen
voor
de klemtonen de komende tijd wat worden verlegd en volkomen terecht.
Meer niet.
Wees toch blij dat u weer voor iets goeds kunt strijden.
Ja.
En na de strijd zult te zien dat alles weer veel helderder wordt, geloof me nou toch.
Ik ben zo bang dat alle straten weer opgebroken worden in Amsterdam van de zomer.
En die straten worden toch wel opgebroken, dat gebeurt elk jaar. Dat maakt niks uit. Alleen nu is het ook voor een goed doel.
Maar
doe
denkt
het
u...
alleen maar, dat is extra leuk
ja,
dan.
Ja, maar denkt u dat het vervolg heeft, de Vondelstraat?
Oh,
denkt u dat
ze
erop
dat
door zullen
zeker?
Gaan?
Oh, ja, ja. Oh. Hoor. Ja, goed, die boefje. Het zal een harde strijd worden.
Oh, ja.
Maar ik denk persoonlijk dat het nodig is. Ja, hoor. Ja.
Mijn zoontje van mijn eerste ex-vrouw en van mij, die zei tegen me dat hij net zo lang door zou gaan tot de woningnood
ja,
opgelost is.
Ik hoop alleen
is.
Maar dat wij Nederland en Radio Amsterdam intact blijven, hè?
Zal toch
want
wel?
Als die weg zouden vallen,
ja.
dan zou ik ook mijn houvast verliezen.
Mevrouw Dolman, mag ik bij je blijven eten?
Ja, tuurlijk.
Anders voel ik me zo alleen,
natuurlijk.
Hè? Ja, want dan kunnen we misschien nog even erover
ja.
praten, over de gebeurtenis in Amsterdam. Want je wordt ook bang omdat je niet precies weet waar het over gaat. En als je nou weet waar het over gaat, dan heb je ook wel de narigheid er misschien voor over, hè? En dan kan ik
nou,
aan u vragen.
Het. Ja, hoor.
En dan kunnen we daarover praten.
Zou ik het voor u inschenken, hè?
Ja, graag.
Dan gaan we samen een front vormen, Gutterin.
Ja, want u weet er zoveel
gaan
van
we
altijd.
Een front vormen.
En als je het weet waar het over gaat, dan hoeft het ook niet meer bang te zijn dan misschien, hè?
Ik ga me eerst even verschonen, Gutty Boefje, en dan schenk ik het voor u.
Misschien wil ik dan ook wel vechten daarvoor, dan.
Twaalf minuten voor 6:30, Hans van den Boom is teruggekeerd uit het Amsterdamse stadhuis. Heeft meegenomen twee, zo op het oog, zeer dikke pakken papier waarop een heleboel staat. Wat erin staat weet ik uiteraard niet. Hans, in die korte tijd neem ik niet aan dat je het letterlijk doorgelezen
nee.
hebt. Het gaat om de notitie van burgemeester en wethouders over de gebeurtenissen van het afgelopen weekend. Hè?
Voor de duidelijkheid, de twee pakken zijn hetzelfde.
Dus oh, pardon.
Ik heb de ene notitie tweemaal.
Neem ik kwalijk.
Maar het blijft veel, want het is pakweg 50 A4 velletjes, zeg maar, aan beide kanten helemaal volgetikt. Oh. Dus de tijd ontbrak mij om het allemaal heel consensueus door te lezen. De vorm waarin die notitie gegoten is, daar kan ik wel wat meer over zeggen. Het is een chronologisch verslag van burgemeester en wethouders over de gebeurtenissen. Dat begint bij de voorgeschiedenis, zoals zij die zien. En dan chronologisch, van dag tot dag, van uur tot uur, over wat er gebeurd is, wat er feitelijk gebeurd is. Hoe er vergaderd is, verklaringen die zijn opgesteld, motiveringen waaruit verklaringen zijn opgesteld. Daar staat bijvoorbeeld ook in het tv-interview dat burgemeester Polak heeft gegeven aan VARA's achter het nieuws. Dat is daar letterlijk in uitgetikt. De brief van de 7 fractievoorzitters aan de krakers met voorstellen. Verklaringen van de krakers zelf. Kortom, dat gaat zo'n heel eind door. Maar of alle vragen die na het optreden op die Vondelstraat nog zijn overgebleven, daarin ook daadwerkelijk worden beantwoord, daar zou ik op dit moment geen antwoord over kunnen geven. Ik zie hier op pagina 38 een afdruk van het pamflet dat uit de helikopter is gestrooid voordat de hele actie begon.
Zijn er geen samenvattingen, conclusies?
Daar staan wel conclusies in het rapport. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die ook nog een aantal vragen openlaten. Ten meer daar het conclusies zijn die ik zelf ook zou hebben kunnen maken. Zoals dat de burgemeester tevreden is over het optreden van de politie en zijn dank uitspreekt. Dat BMW en alle fractievoorzitters het eens waren over de redelijkheid en aanvaardbaarheid van de voorstellen die de gemeente heeft gedaan. Kortom, ik moet het helaas zeggen, geen erg schokkende conclusies. Maar het woord is aan de gemeenteraad om die notitie ook, net als de pers overigens, goed door te lezen en daar zijn vragen uit te halen. Deze notitie, die 50 A4 velletjes dus, die vormen agenda punt 3 van de komende gemeenteraadsvergadering, woensdag 12 maart. Punt 3, dat houdt dus in heel snel op de agenda. De gemeenteraadsvergadering begint om 1 uur. Na wat formele handelingen zal dus dit eigenlijk het eerste werkelijke agendapunt zijn. Dus zeg maar gerust dat men om 1 uur met die discussie begint. En nou, laatste mededeling dat wij als Radio Amsterdam bezig zijn om
te bewerkstelligen
die, gemeenteraadsvergadering
om debatten rechtstreeks uit te zenden. Maar ik begrijp dus uit de notitie dat die meer een handreiking naar de gemeenteraadsleden is van nou dit en dit is er naar onze mening gebeurd. Ga er maar over praten. En als er vragen zijn, horen we het wel.
Precies, met als aanhangsel nog de stukken die wethouder Wolfersperger ook heeft overlegd op de persconferentie. Waaruit zou blijken dat er al vergevorderde plannen waren om het pand te bestemmen voor de opvang van mensen uit brandgevaarlijke pensioens.
Ook daarover zal, meen ik aan woensdag, een woordje worden gesproken. Tot zover het stadhuis, geen schokkende berichten dus. Woensdag hopelijk meer, aanstaande woensdag. En zo is het inmiddels bijna 8 minuten voor 6:30 geworden.
Via de FM-band op 94,3 megahertz luistert u naar Stad Radio Amsterdam.
Goedemiddag luisteraars.
Ook mede door dat journalistenforum wat verleden week geweest is. Waar dan, het was een journalistenforum waar ik die actierijder van de Grote Keizer eerst aan het woord is geweest. En die heeft ook alweer opruiende dingen gezegd over de kroning van prinses Beatrix. Dus ik wou het hier maar bij laten. Ik dank u wel voor het luisteren.
Nou, ik ben van mening dat die verslaggeving juist absoluut noodzakelijk is. Gezien het feit dat de berichtgeving en verslaggeving van andere media's, zoals de kranten, maar ook radio's en de berichten, de mededelingen van de autoriteiten zelf, leugenachtig zijn en de boel tot en met verdraaien. En ik ben dus van mening dat Radio Stad Amsterdam zo door moet gaan om als tegenwicht te dienen voor deze, zeg maar, nou ja, leugenachtige mededelingen van andere instellingen. Zodoende kunnen we als Amsterdammers zelf, en niet alleen dat wij dat zelf kunnen zien, maar dat aangetoond wordt hoe dergelijke instellingen dus liegen en draaien, de politie optreedt op de wijze zoals er opgetreden is, wat ik ten zeerste veroordeel. En nou ja, ik hoop in ieder geval dat Radio Stad Amsterdam zo door blijft gaan en desnoods nog beter en langer, en alle pogingen om jullie de mond te doen snoeren, waarvan ik al bespeur dat men dat tracht via CRM en dergelijke, tracht te weerstaan. Desnoods zetten we als Amsterdammers zelf de Radio Stad Amsterdam voort, als namelijk die pogingen succes zouden hebben, wat ik niet hoop, maar in ieder geval is het wel beter dat Radio Stad Amsterdam blijft bestaan en doorgaat met haar verslaggeving zoals het tot nu toe heeft gedaan. Ik dank u wel. Mijn naam is Bronkhorst en ik woon derde Kostelorenkade 19-2.
Nou, ik heb hier dus een stuk van een stukje uit het nieuws van de dag over Radio Stad. En er staat er een ongedeelte bij van: het ontbreekt bij Stad aan goede programmaleiders die dat soort ontsporingen kunnen voorkomen. En dat is bijzonder hard nodig met verslaggevers die als gevolg van onvoldoende opleiding en gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel voor het niet onbelangrijke radiowerk dat zij doen goed in de hand moeten worden gehouden. Met andere woorden, Radio Stad is nog steeds een onvolwassen omroep in een stad als Amsterdam, die zoals steeds weer blijkt een kruidvat is, kan dat grote gevaren inhouden. Nou, daar ben ik het volstrekt niet mee eens. Ik denk dat deze krant bang is voor dat de verslaggeving al eerder is gekomen als dat hun het in de krant konden schrijven, omdat het rechtstreeks is. Ik heb zelf geluisterd van vrijdagavond tot aan maandagmorgen dat het afgelopen was. En ik vind dat de verslaggeving voor Radio Stad uitstekend is gedaan. Ik vind dat de Radio Stad op deze manier door moet gaan. En over de eenzijdige berichtgeving dat alleen de krakers aan het woord kwamen, is volstrekt niet waar. Op dezelfde avond zijn raadsleden in de uitzending geweest van de Partij van de Arbeid, van de CDA. En ik vind dat deze kranten bang zijn voor hun eigen hartje. Ik wou het hierbij laten.
Nou, ik vind dat Stad het uitstekend bericht heeft en bijzonder actueel en ontzettend duidelijk en verregaand solidariserend, ja, dat geloof ik niet. Het was alleen maar heel, gewoon zoals het was en verder, het klinkt misschien een beetje overdreven, maar je leefde gewoon op Radio Stad. Wat die meldde en wat die bracht, dat was, revolutie in Amsterdam. En daar kunnen zij verder niets aan doen. Daar hebben ze alleen maar gerapporteerd.
Dat ze liegen, dat ze wassen, want ze hebben wel stelling genomen. En de politie, ik hoop dat ze de eerstvolgende keer die mensen, of het Radio Amsterdam is of niet, dat ze plat rijden. En ik hoop dat de gardeniers, en ik zal er weer meewerken, dat gardeniers geen subsidie meer geeft. Want we hebben u niet nodig. Zulke schoft hebben we niet nodig. Dank u.
De uitzending van nu ben ik het volledig met de uitzendingen van Radio Stad eens. Wat mij ook nu in deze uitzending weer opvalt is dat opnieuw het gemeentebestuur, burgemeester en wethouders opnieuw de gelegenheid hebben gekregen om in die uitzending een woordje te doen. Maar opnieuw allerlei excuses hebben gevonden kennelijk om het niet te doen. En dat is ook wat mij opgevallen is in alle andere uitzendingen. Er is nooit een wethouder daar ter plaatse geweest. Op vragen van Radio Stad aan wethouders werd maar heel sumier antwoord gegeven, heel zakelijk, terwijl er toch diepgaande vragen werden gesteld. Terwijl ja, de andere kant wel van bereid was om daar, behalve alleen maar zakelijk, ook gedetailleerd op in te gaan. En dat geeft misschien de beetje scheve verhouding, maar dat is dan niet de schuld van Radio Stad, maar wel de wijze waarop de andere kant heel zakelijk heeft getracht dit te benaderen.
Ik wou graag een opmerking maken. Ik heb dat programma ook gehoord van die verslaggever. En die verslaggever die komt nimmer op een gegeven moment naar voren met het zeggen van wat jammer nou, daar zijn zoveel mensen die niks met deze kraaktoestanden te maken hebben. Jongelui van 13, 14, 15 jaar die hier de boel bestelen. En het is heel jammer, laat die jongelui naar huis toe gaan, want die moeten hier helemaal niet tussen lopen. Dat hoor ik helemaal niet zeggen door de verslaggever.
Nou, het volgende. Maandagmorgen moest ik heel vroeg met de auto weg. Ik heb eerst Radio Stad Amsterdam aangehad tot ongeveer Utrecht en dan vervalt die weg, dat ding. Het was een slechte berichtgeving. Ik schakelde over naar de NCRV, naar het programma Hier en Nu. Ik kreeg toen een hele goede opsomming van de feiten die daar neutraal door die verslaggever bekend werd gemaakt. Maar maandagmorgen door Radio Stad Amsterdam was het ook een hele slechte berichtgeving. Ik dank u wel.
Nou, het was duidelijk dat die berichtgeving partijdiger dan anders was. Omdat jullie daar dichterbij zitten dan andere media. En dat lijkt me een logisch gevolg van de regionale omroep in het algemeen. Dat je dan solidariseert omdat je dichter bij die groep zit. En de belangen van die groep, in dit geval de woningzoekende, beter ziet. Degene die jullie nu eenzijdigheid verwijten en emotionaliteit, dat zijn vaak, vaak zelf mensen die een opvatting erop nahouden over onpartijdig of objectief nieuws. Alsof dat überhaupt mogelijk zou zijn. En of die zogeheten objectiviteit niet altijd toch een bepaald standpunt inhoudt. En vaak blijkt zogenaamde objectiviteit feitelijk eenzijdigheid te verhullen. En dat kan je aan het NOS Journaal kan je dat vaak zien, dat alleen de uiterlijkheden worden belicht en alleen de brandjes en de politie de veldslagen en de uiterlijke dingen ervan. Nou, een criterium voor goede journalistiek, goede verslaggeving lijkt mij dat je de context, het verband waarin deze dingen nu gebeuren, laat zien en voor mensen duidelijk maakt. Nou, en dat vind ik dat Radio Stad dat heel goed heeft gedaan de afgelopen dagen. En dat was heel moeilijk. En ik denk dat het heel goed is gebeurd. Dat dat ook in dit geval het krakersprobleem, de mensen die de Grote Keizer kraken en op de Vondelstraat kraken, dat die mensen in feite behoort tot een veel grotere groep van woningzoekenden. En ook het feit dat de ambtenaren van de dienst herhuisvesting een stakingsdag hebben georganiseerd over hetzelfde probleem van de woningnood. Nou, en die context die is heel goed door Radio Stad belicht, naar mijn idee, zowel de voor- als na de acties. En dat daar wel eens in de krakersrellen zelf wel wat emotionele dingen zijn gezegd door slaggevers, dat lijkt me alleen maar een gevolg van de situatie zelf, die heel spannend was en inderdaad heel sensationeel. Maar daar kun je zeker niet aan verbinden dat het nieuws opeens dan partijdig is en niet objectief, wat dat objectieve dan ook zou mogen zijn. Want dat objectieve wordt meestal gebruikt als een handvat om een goede berichtgeving in het hokje van links en dogmatisch, et cetera, te stoppen. Nou, dat was wat ik wilde zeggen. Ik wou Radio Stad complimenteren voor de goede berichtgeving. Onder alle moeilijke omstandigheden. De goede berichtgeving die ze de Amsterdamse bevolking heeft aangeboden.
En dat was tot zover dan de reactie van de luisteraars van Stad Radio Amsterdam op de berichtgeving van Stad rond de kraakacties in de Vondelstraat. Dat waren de reacties die we tot zover hebben kunnen opnemen. En bij de opening wordt ook een film gedraaid over het hele gebeuren. De expositie duurt 1 week en de openingstijden zijn vanaf 10 uur 's morgens. Galerie Amok dus, voormalig NRC-gebouw, Nieuwezijds voor Burgwal.
Italiëns Dauerskandaal, Algeriëns behoedzamer president en atoomprotest in Frankrijk.
Ausgerechnet in Amsterdam, der liberalste Stadt im liberalen Holland, Szenen vor einigen Tagen. Hausbesetzer malen Parolen auf Wände, Vorbereitungen zu einer Straßenschlacht, wie Amsterdam sie lange nicht erlebt hat. Polizei gegen Bürger, Barrikaden, Wasserwerfer und Steingeschosse, ausgerechnet in der Touristenidylle Amsterdam. Guten Abend, meine Damen und Herren. Thema dieses Auslandsstudios, die Kraker, wie auf Holländisch, die vor allem jungen Menschen genannt werden, die leerstehende Häuser besetzen, weil die Wohnungen zu teuer sind. Kraken heißt auf Holländisch so etwas wie einen Geldschrank knacken. In dieser Sendung des Auslandsstudios wollen wir untersuchen, ob die Kraker in Amsterdam wirklich Wege wissen, wie die Wohnungsnot in dieser Stadt geknackt werden kann und darüber hinaus, wie die Wohnungsnot in den großen Städten nicht nur in Holland, sondern auch anderswo geknackt werden kann. Hier am Auslandsstudiotisch Dick Schreuling, ich befürchte, ich spreche den Namen nicht richtig aus, Wissenschaftler an der Universität von Amsterdam. Warum diese Zusammenstöße ausgerechnet in Amsterdam?
Ich denke, weil das Problem in Amsterdam schlimmer ist als irgendwo anders in den Niederlanden.
Schlimmer ist als irgendwo anders. Dieter Sperling, SPD-Bundestagsabgeordneter und Dietrich Sperling, entschuldigen Sie, SPD-Bundestagsabgeordneter und parlamentarischer Staatssekretär im Bonner Ministerium für Städtebau. Das heißt also, die Zusammenschlüsse wären auch anderswo möglich gewesen?
Sicher, das glaube ich schon. Nicht nur in Amsterdam, wir haben ja in Deutschland sicher zu etwas anderen Zeiten Vergleichbares gehabt. Zurzeit gibt es auch in der Bundesrepublik Hausbesetzung, es gab eine Kirchenbesetzung in München, es gibt eine Hausbesetzung zurzeit in Frankfurt, aber es gibt nicht die großen Krawalle daneben.
Von den Krakern selbst hier im Studio, Jan Bossmann und Frank Reuss. Amsterdam ist also etwas anders als die Touristenidylle, was die, wie viele Bundesdeutsche meinen.
Ja, es ist zwar noch immer eine Idylle, aber wir haben in Amsterdam als Bürger noch etwas auseinanderzusetzen mit dem Stadtparlament.
Und über diese Auseinandersetzung werden wir in dieser Diskussion diskutieren. Luc Leysen aus dem Studio Brüssel hat die letzten Tage in Amsterdam beobachtet.
Ja, neu daran war nicht, dass leerstehende Häuser besetzt werden wurden. Das hat es in Holland seit vielen Jahren gegeben. Völlig neu war die plötzliche Radikalisierung der Gefühle, die in Amsterdam in dieser Woche zu den schlimmsten Unruhen geführt hat, die es seit der Ehe von Prinzessin Beatrix mit Klaus von Amsberg, die damals durch die Provos mit Rauchbomben gestört wurde, nicht gegeben hat. Mein Kollege Josef Dreckmann fasst die Ereignisse in der Amsterdamer Vondelstraat zusammen.
Barrikadenbau in Amsterdam, Samstag, den 1. März. Am Vortag hatte die Polizei erfolglos versucht, ein besetztes Haus in der Vondelstraat im Herzen der Stadt zu räumen. Es war zu blutigen Auseinandersetzungen gekommen, hatte Verletzte gegeben. Nun wollen die Hausbesetzer und ihre Freunde für ein erwartetes neues Vorgehen der Polizei gerüstet sein. Sie berufen sich darauf, dass die Besetzung eines leerstehenden Hauses in Holland nicht illegal ist. Die Stadt Amsterdam auf der anderen Seite argumentiert, dass durch den Bau von Barrikaden im Viertel rund um die Vondelstraat ein rechtloser Zustand geschaffen worden sei. Die Besetzer wissen in dieser Auseinandersetzung einen Großteil auch der Amsterdamer Bürger auf ihrer Seite. Obwohl die Emotionen auf beiden Seiten aufgeladen sind, gibt es bis in die Nacht zum Montag immer noch Verhandlungen zwischen den Hausbesetzern und der Stadtverwaltung. Dann wird klar, dass die unterschiedlichen Standpunkte nicht auf einen Nenner zu bringen sind. Der Fraktionsvorsitzende der Sozialisten formuliert die übereinstimmende Meinung aller im Amsterdamer Stadtsenat vertretenen Parteien. Erstens, in diesem Viertel ereignen sich Dinge, die nichts mit den Anliegen zu tun haben, für die die Hausbesetzer normalerweise eintreten. Zweitens, bis über die Zukunft des besetzten Hauses entschieden ist, gibt es keinen weiteren Versuch der Polizei, das Gebäude zu räumen. Und das Dritte, da das Haus in Ruhe gelassen wird, sollte mit dem Abräumen der Barrikaden begonnen werden. Diese Arbeiten dürfen von den Hausbesetzern nicht gestört werden.
Geen moeilijkheden vanuit het pand ten opzichte van de werkers aan de barricades.
Het pand op de hoek van de Vondelstraat en de eerste...
Dem stellen die Hausbesetzer über Megafon noch einmal ihre Auffassung entgegen. Wir haben, so sagen sie, das Haus besetzt, um darin zu wohnen. Die Barrikaden wurden errichtet, um uns gegen illegale Angriffe der Polizei zu verteidigen. Wenn die Gemeinde beschließt, dass wir hier wohnen bleiben können und wenn die mobile Einsatztruppe der Polizei abgezogen wird, dann haben wir die Barrikaden nicht mehr nötig. Dann wollen wir sie zusammen mit der Stadtreinigung abbauen. Am frühen Montagmorgen vergangener Woche, nachdem ein kurzfristiges nächtliches Ultimatum an die Hausbesetzer abgelaufen ist, gibt Amsterdams Bürgermeister Pollack den Befehl zum Räumen. Rund 1000 Polizisten und Panzer der niederländischen Armee dringen in das verbarrikadierte Viertel ein, räumen die Sperren aus dem Weg. Die Polizisten werden mit Sieg Heil rufen, aber zu Auseinandersetzungen kommt es an diesem Morgen nicht, noch nicht. Das ändert sich im Laufe dieses Montags, als es an zahlreichen Stellen der Stadt zu Demonstrationen kommt. Jetzt fliegen Steine, wird geschlagen, brechen auf beiden Seiten Aggressionen durch. Unter die Demonstranten haben sich inzwischen auch Chaoten gemischt, die den Krawall suchen. Die Aufforderung der Hausbesetzer nicht provozieren, bleibt ungehört. Rüdes Vorgehen aber auch auf der anderen Seite, auf der Seite der Polizei. Höhepunkt der Auseinandersetzungen. Demonstranten fliehen, so ist jedenfalls ihre Version, vor der anrückenden Polizei in die Nieuwe Kerk, die neue Kirche, die gerade für die Krönung von Beatrix renoviert wird. Die Polizei hingegen behauptet, die Kirche habe von den Demonstranten besetzt werden sollen. Die Polizisten, und das ist für holländische Verhältnisse geradezu unvorstellbar, stürmen die Kirche, prügeln die Demonstranten hinaus. Dabei wird auch ein Kameramann des holländischen Fernsehens geschlagen. Bilanz dieses gewalttätigen Montags, über 70 Verletzte, Demonstranten, vor allem aber Polizisten und Nachdenklichkeit auf beiden Seiten.
Ehe wir nach den Gründen für diesen Ausbruch von Emotionen fragen, Herr Sperling, Vergangenheit sitzt tief, wenn holländische Demonstranten immer noch Polizei mit Sieg Heil rufen.
Das ist die eine Seite, Herr Burmann, und ich glaube, dies ist richtig. Andererseits muss man auch sehen, dass dies für die Polizisten, die ja auch Holländer sind und diese Vergangenheit auch in sich haben, besonders schlimm ist.
Herr Bossmann, haben Sie diese Polizisten nicht bewusst provoziert? Sie, ich meine die Kraker, bewusst provoziert, indem Sie Barrikaden gebaut haben, was ja eigentlich mit den Hausbesetzungen nichts mehr zu tun hatte?
Nein, wie gesagt, die Barrikaden waren aufgerichtet für zur Schützung von das Haus. Wir haben auf Freitagabend schon eine Auseinandersetzung gehabt mit den Polizisten und wir erwarten damals, dass sie verstärkt zurück werden kommen.
Zu schützen, warum? Die Polizisten haben ja ihre okkupierten Häuser nie betreten, nie angegriffen.
Nee, dafür haben die Polizisten keine Chance gehabt. Aber das war natürlich das Ziel, damals auf Freitagabend.
Aber können Sie nicht das Argument der Amsterdamer Stadt verstehen, die sagte, es gäbe eine Zone der Rechtlosigkeit in der Stadt durch die Barrikaden?
Ja, das stimmt schon. Aber die Rechtlosigkeit war nur für, soll man sagen, einen Tag. Da, nach diesem Tag haben wir schon Gruppen eingesetzt, die die Ordnung gemacht haben.
Herr Fröhling, diese Polizeibilder lassen mich fragen, wie ist das eigentlich? Holland ist das Land der Geusen mit freiheitlicher Bürgertradition. Ist es das wirklich? Wenn Polizei so massiert gegen Demonstranten und Bürger vorgeht, die ja ein sinnvolles Anliegen haben.
Was man hier sah, war der mobile Einsatzkommando zum Schutz der Immobiliensektor vielleicht. Und ich denke, dass es schon lange eine Zone der Rechtlosigkeit in Amsterdam gibt. Das ist die Rechtlosigkeit der Eigentümer, nicht alle Eigentümer, aber es gibt Eigentümer, die Gebrauch machen von der Situation, Profite machen, wo es nicht ganz recht ist, um es zu tun. Und die Situation in Amsterdam ist jetzt so weit gegangen, dass die Leute, die keine Wohnung haben oder eine zu schlechte Wohnung haben, das nie mehr nehmen.
Herr Sperling?
Ja, aber waren denn alle diejenigen, die sich an diesen Auseinandersetzungen beteiligt haben, in der Tat sozusagen von dem Unrecht der Wohnungsversorgung, von der Ungerechtigkeit der Wohnungsversorgung angetrieben? Oder war eigentlich die Hausbesetzung und der Protest gegen schlechte Wohnversorgung eigentlich nur der Anlass, um eine ansonsten explosive Situation tatsächlich zum Platzen zu bringen?
Es gibt immer Leute, die einen Anlass brauchen. Und ich denke, die Kraker können da nichts an tun, dass es solche Leute gibt.
Aber Herr Bossmann, ist es vielleicht so, dass die Wohnungssituation in den Niederlanden so angespannt ist, dass eben sie so mit Emotionen aufgeladen wird, dass es zu einem Clash wie diesem in diesen Tagen in Amsterdam kommt? Und meine Frage an Herrn Sperling, ist die Wohnungssituation möglicherweise in der Bundesrepublik auch so angespannt, dass es hier zu einem ebensolchen Clash kommen könnte?
Also ich würde glatt sagen, aus Gründen der Wohnungssituation in der Bundesrepublik nicht. Wenn, wäre es ein anderer Grundzug, der zu solchen Zusammenstößen führt. Nicht die Wohnungssituation selber, obwohl sie nicht überall gut ist.
Aber jetzt auch nochmal, Herr Bossmann und Herr Sperling, ist in den Niederlanden die Wohnungssituation der Anlass oder weitergehende Gründe?
Nicht nur die Wohnungssituation, natürlich war das der Anlass von die Aktion der Kraker, aber es ist auch die Strategie der Behörde, von der Bürgermeister im Allgemeinen, die Hass gegenüber die Polizei macht. Und diese beiden Dinge, die soziologische Wohnungssituation, und der direkte Hass gegen das Auftreten von diesen Polizisten hat die Explosion verursacht, nach meiner Meinung.
Herr Sröling?
Ich denke, dass die Wohnungsfrage in Holland schlimmer ist wie in Deutschland. Und sicher in Amsterdam kann man sagen, dass die Wohnungsnot die letzten Jahre wieder schlimmer wird.
Wir fragen uns hier, wie diese Hausbesetzungen juristisch eigentlich möglich sind. Ist das nicht Hausfriedensbruch, der eben von vornherein gesetzwidrig ist?
Nein, überhaupt nicht. Seit 1971 gibt es ein Grundsatzurteil des Hohen Rates, höchsten niederländischen Gerichtshofes, laut dem das Besetzen eines leerstehenden Hauses nicht als Hausfriedensbruch angesehen werden kann. Im Falle des Hauses hier an der Wondelstraat ist bislang noch unklar geblieben, ob das Haus nun wirklich leer stand, als es besetzt wurde oder nicht. Der Besitzer, ein Immobilienmakler namens Van Linden, der behauptet, dass das Gebäude bewohnt gewesen sei. Deshalb auch die erste erfolglose Versuche der Polizei, das Haus zu stürmen. Die Besetzer aber behaupten, es hätte niemand in dem Haus gewohnt. Auf jeden Fall hat die Polizei, Sie haben es gerade in den Bildern gesehen, bei ihrer letzten Aktion nur die Barrikaden planiert, die Hausbesetzer aber weiter nicht behelligt. Ein leeres Haus zu Kraken jedenfalls ist etwas völlig Legales. Und deshalb ist es auch kein Wunder, dass nicht nur Randfiguren der Gesellschaft, aber dass auch ganz normale Bürger, Studenten, Arbeiter, Familien auf diese Weise glauben, ihr Wohnproblem lösen zu können. Allein in Amsterdam leben mindestens 10.000 Menschen in von ihnen besetzten Häusern. Eine Meinungsumfrage diese Woche ergab, dass die Hälfte aller Niederländer Verständnis für die Ziele der Kraker in der Vondelstraat hat. Und der Amsterdamer Stadtsenator Jan Schäfer sagte mir, auch er würde ein Haus kraken, wenn er kein anderes fände.
Mitten im Zentrum Amsterdams, wo der Baugrund knapp und teuer ist und damit zur Spekulation verleitet, liegt das frühere Redaktionsgebäude der Zeitung NRC Handelsblatt. Vor 2 Jahren, als die Zeitung umzog, wurde das leerstehende Haus besetzt, gekraakt, wie das auf Niederländisch heißt. Heute leben fast 100 junge Leute in dem besetzten Haus. Sie haben sich zu Wohngemeinschaften zusammengeschlossen. Im Erdgeschoss zum Beispiel haben sich Kunststudenten ein großes Gemeinschaftsatelier eingerichtet. Hier arbeiten sie, hier wohnen sie. Für sie wäre es so gut wie ausgeschlossen, in Amsterdam einen Raum in dieser Größe zu einem für sie erschwinglichen Preis zu mieten.
Nee, gewoon dat achterste Stück, das vind ik qua kleuren.
Den dritten Stock des Hauses, das heute einer Baugesellschaft gehört, hat sich eine Wohngemeinschaft notdürftig renoviert. Gezahlt wird nur für Wasser und Strom. Und das muss die Gemeinde ihnen liefern, denn nach niederländischem Recht begehen die Besetzer ja keinen Hausfriedensbruch. Und bislang zumindest hatte die Polizei keinen Anlass, das Haus wegen krimineller Delikte der Besetzer zu räumen. Sagen Sie, was sind Sie eigentlich für Leute, die sich hier entschlossen haben, zusammenzuwohnen?
Ja, es gibt hier Künstler, es gibt hier natürlich viele Studenten und auch Arbeiter und es gibt hier Lehrer, was natürlich auch Arbeiter sind. Und es gibt auch Arbeitslosen, wie jedermann behauptet. Ja, es gibt auch Arbeitslosen.
Was sind Sie zum Beispiel denn?
Ich bin Student.
Sie haben einen Slogan, der heißt, Wohnen ist ein Recht, man hat einen Rechtsanspruch auf Wohnen. Aber sind Sie wirklich der Ansicht, dass der Staat für alles sorgen muss?
Ja, ich glaube, der Staat sagt, dass sie für das Wohnen sorgen will. Wenn sie das sagt, dann soll sie das tun auch. Aber sie tut es nicht.
Was tut er denn?
Ja, nichts. Dafür.
Nein, der Staat tut sehr viel. Aber er tut lange nicht genug. Herr Bosmann, was müsste er eigentlich tun?
In jedem Fall muss man erkennen, dass diese Übelstände bestehen. Und dass die Bürger, die dagegen protestieren, keine Verbrecher oder so etwas sind, keine Kriminelle, sondern kritische Leute, die das System vielleicht bedrohen, aber Recht haben mit der Kritik. Und zweitens muss man natürlich das Gewalt zurückbringen. Was geschehen ist, ist nicht zu nehmen, von niemand nicht.
Ja, Recht haben mit der Kritik ist das eine, aber die Frage, was sollte der Staat tun? Was erwarten Sie von der Regierung? Sie greifen doch die Regierung an wegen Ihrer Wohnungsbaupolitik.
Ja, es ist natürlich nicht unsere Aufgabe, um mit Pläne und Projekte zu kommen, um die Sache zu lösen. Die Sache ist sehr kompliziert, das versteht jedermann. Aber wir können darauf weisen, dass es nicht stimmt alles. Aber die Regierung muss dann mit Plänen kommen. Was wir fragen ist Arbeit. Und was wir fragen ist Verständnis für uns und für die Kritik.
Also ich habe den Eindruck, dass Sie eine Gruppe sind, die kritisiert. Eine Gruppe, die keine Wohnung findet, deshalb unwillig ist, aber eigentlich keine politische Einheit sind. Sie, die Kraker.
Nein, wir sind vielleicht keine politische Einheit im Sinne, wie man das normalerweise kennt. Wir sind keine Partei zum Beispiel. Wir haben auch keine Hierarchie. Es ist eine Gruppe kritischer Leute mit einem erhöhtes Bewusstsein oder Selbstgefühl, soll man sagen. Und diese Gruppe hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, um die Regierung oder die Rat zu zwingen, etwas zu machen. Was die Leute machen müssen, das wissen die Leute, das sind technische Sachen.
Ja. Ist denn so eine Gruppe etwas Typisches für Amsterdam? Kann es das eigentlich nur in Amsterdam geben, Ascalon?
Nein, es gibt solche Gruppen in alle Großstädte in den Niederlanden, aber es gibt mehr Kraker in Amsterdam als irgendwo anders.
Also die Frage ist, was kann geschehen? Wie muss die Antwort auf diese Krakerbewegung aussehen? Herr Sperling, Sie sind kein holländischer Politiker.
Ich glaube, es gibt zwei Dinge, die hier eine Rolle spielen. Für diejenigen, die Kraker sind. Das eine ist das Problem, tatsächlich eine Unterkunft zu haben, Wohnung zu haben. Und da gehört man heute zu einer Minderheit der Bevölkerung. Denn die Mehrheit der Bevölkerung ist auch in Holland eigentlich einigermaßen gut behaust. Und die haben vielleicht nicht ganz das Verständnis, dass noch Minderheiten völlig ohne Wohnung sind. Und zweitens gibt es wohl das Problem, dass junge Leute ohne Arbeit bleiben. Das Problem, das wir genauso haben wie die Holländer. Und für beide Probleme muss der Staat nach einer Auffassung dieser Bürger Aushilfen schaffen. Wohnungen heißt Wohnungen bauen. In Holland werden Wohnungen gebaut. Wir halten manches von dem, was in Holland gebaut wird, für vorbildlich, aber offensichtlich ist es nicht genug. Und entspricht auch nicht immer den Bedürfnissen derjenigen, die ohne Wohnung sind. Für das zweite, Arbeitsplätze schaffen, ist es allerdings viel problematischer, denn auch Holland hat eine Privatwirtschaft und kann nicht auf Staatskonto Bürger anstellen, um sie mit Arbeit zu versorgen.
Amsterdam ist also offensichtlich nicht die liebliche Stadt der Grachten und Giebel und dem Blumenmarkt, nicht zu vergessen, sondern eine Stadt voll schlimmer Widersprüche und auch schlimmer Not. Luke Leysen analysiert die Probleme der Stadt Amsterdam.
Amsterdam, die grote stad, is gebouwd op palen. Als die stad eens omviel, wie zou dat betalen?
Jedes Kind in Holland kennt ihn, den Reim von der großen Stadt Amsterdam, die auf Pfählen gebaut ist. Wenn sie eines Tages zusammenbricht, so heißt es im Vers, wer soll das dann bezahlen? Heute ist die Stadt tatsächlich bedroht. Und wer für ihre Rettung bezahlen soll, das weiß niemand. Hinter dem